Welkom bij het tweede deel van de serie Studies Gedachten over Genesis. En dit keer is het onderwerp Gods bestaan gerechtvaardigd. In de vorige studie hebben we een inleiding gedaan op Genesis. En toen hebben we gezien dat Genesis als onderdeel van de Tora ons onderwijs wil geven over hoe we kunnen leven. In letterlijke zin gold dat voor het Joodse volk, in geestelijke zin voor ons. We zagen ook onder andere hoe we kunnen leren van de geschiedenissen van de oudvaders, dat daar praktische lessen uit te leren vallen. Vervolgens hebben we ook nog gezien dat het boek Genesis uiteindelijk diepere betekenis en ook vervulling krijgt in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat de Heer Jezus Christus als het ware een soort tweede Genesis teweeg brengt bij zijn komst en alles wat erop volgt en alles wat nog komen gaat. Nou, in dit tweede deel van dus deze studies over Genesis gaan we zien hoe Gods bestaan, maar ook ons bestaan vanuit Genesis 1 gerechtvaardigd wordt. En dan beginnen we weer helemaal bij het begin, namelijk bij Genesis 1 vers 1. Waar staat: in het begin schiep God de hemel en de aarde. En het bijzondere is dat we in het boek Genesis en in de hele Bijbel nergens beschreven zien staan hoe Gods ontstaan beschreven wordt, hoe Gods begin omschreven wordt. Daar is totaal geen sprake van. En de diepe liggende gedachte hierachter is dat God er altijd al was en er altijd zal zijn. Gods aanwezigheid door tijden en eeuwen heen is vanzelfsprekend. En in dat opzicht is de vraag dan ook, bijbels gezien, irrelevant om te stellen van, wanneer is God nou geschapen? Dat doet er niet toe. God bestaat als God van de eeuwen. En zo wordt hij ook genoemd. Een God die boven de tijden staat. Voor eeuwen weten we vanuit zowel het Hebreeuws als het Grieks dat die woorden zoveel betekenen als tijdperken. Het woord eeuw in het Hebreeuws is olam, in het Grieks aion. En dat betekent zoveel als een tijdperk. Een tijdperk waarin wereld en tijd met elkaar verbonden zijn. Tijd en ruimte zijn één. En dat wordt in de natuurkunde ook wel ruimtetijd genoemd. In de natuurkunde is men nu de laatste, misschien de laatste eeuw, laatste tijd zover, dat men beseft dat ruimte en tijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Nou, in de Bijbel was dat al lang bekend. We weten bijvoorbeeld ook dat in Prediker staat dat God de mens de eeuw in zijn hart gelegd heeft. Dat betekent dat de mens in een situatie is geplaatst waarin die onderhevig is aan de krachten van tijd en van ruimte en zich alleen daarbinnen kan bewegen. Maar van God dus wordt gezegd dat hij de God van de eeuwen is, dat hij de God is die boven de tijden staat, die boven ruimte staat. Hij stijgt daar bovenuit. Of zoals in 1 Timotheus 1 vers 17 staat, de koning nu der eeuwen, der aionen, de koning nu van de tijdperken, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God. De koning die boven alle tijdperken staat, die boven tijd en ruimte uitgaat, die onvergankelijk is, dat wil zeggen hij kan niet vergaan, hij kan niet sterven. En dat geldt voor alles wat in onze natuur is wel. Alles kan kapot, alles kan vernietigd worden. De onzichtbare, terwijl we in deze wereld er toch vooral, zeker ook in de wetenschap, van de zichtbare dingen moeten hebben. De alleenwijze God, de enige God die de wijsheid in pacht heeft. Dus niet de wetenschap, maar God heeft alleen de wijsheid in pacht. Het aardige is dat we die ruimtetijd indirect ook al ergens in Genesis 1 terugzien. Want we zien dat pas op de vierde dag de tijd ingesteld wordt met het maken van de hemellichamen. Maar voor die tijd is er al sprake van dagen. Dus de dagen en de indeling in tijd is er al voordat de tijd ingesteld wordt. En zo zie je dat God los van de tijden van mensen al kan handelen en daar zijn eigen structuur en daar zijn eigen indeling aan kan geven. Nog weer een ander voorbeeld, als je het hebt over waar we het eigenlijk net ook al over hadden, dat de Bijbel voorloopt op de wetenschap. Dat noemden we naar aanleiding van het feit dat ruimte en tijd in de Bijbel één zijn en dat wij dat pas de laatste tijd ontdekken. Dat vinden we helemaal aan het begin van Genesis, Genesis 1 vers 3, waar God zegt laat er licht zijn. En dat vond men, misschien 150 jaar geleden nog een heel lastig gegeven. Want hoe kon er licht zijn zonder dat er een lichtdrager als de zon of sterren zouden zijn? Dat kon niet, want licht had een lichtdrager nodig. Pas in de laatste tijd, pas in de laatste ontwikkelingen van de wetenschap, in de laatste anderhalve eeuw, is men tot het inzicht gekomen dat licht ook op zich kan bestaan zonder een lichtbron. Nou, hier in de Bijbel vinden we het al meteen in Genesis 1 vers 3 terug. Een boek dat zo lang, dat duizenden jaar geleden, al geschreven is. God is dus een vanzelfsprekendheid. Als we kijken naar het begin van Genesis en overigens ook naar de rest van de Bijbel. En die vanzelfsprekendheid die kan een mens die een beetje nadenkt niet negeren. Alhoewel als we in de wereld om ons heen kijken dan gebeurt dat wel. En toch spreekt de Bijbel er anders over. Ik citeer hier uit Romeinen 1 vers 19 tot 21 en dat doe ik dan vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling waarin er staat. Want wat een mens over God kan weten is hem bekend. Omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. En hoe heeft God dat dan kenbaar gemaakt? Hoe kan de mens gewoon weten dat God bestaat, zonder dat hij de Bijbel leest? Zijn, Gods, onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld, van de kosmos, zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Als een mens een beetje nadenkt, dan kan hij niet anders dan tot de conclusie komen dan dat God moet bestaan. Maar hoe komt het dan dat mensen God niet willen kennen? Of God niet kennen? Nou, het zit hem eigenlijk in die eerste zin. Het is niet zozeer dat men God niet kent, maar dat men God niet wil kennen. Dat is het punt. Maar waar zit het hem dan in dat men God niet wil kennen? Ik denk dat het een twee zaken zijn. In de eerste plaats zouden we kunnen zeggen van ja, men neemt geen genoegen met Gods werken zoals we die zien in de wereld om ons heen, in de natuur. Maar men wil hem zelf zien. Ja, en toen verscheen hij uiteindelijk. En toen heeft men hem, de persoon van de Heer Jezus Christus, en toen heeft men hem niet aanvaard. Ondanks dat er vele getuigen zijn. Het meest controversiële onderdeel van de christelijke leer, van de Bijbelse leer, is natuurlijk toch wel de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nee, men wil God niet vanuit zijn werken herkennen, maar men wil hem zelf zien. En dat we God willen zien, dat is legitiem. Is op zich toegestaan. Alleen het is ook toegestaan aan God, dat God zegt van, ik wil mij niet kenbaar maken. Want God is als schepper boven ons gesteld. En God mag uiteindelijk bepalen wat hij doet en op welke wijze hij zich aan wie openbaart. Maar dat we dat willen, dat we God willen zien, dat mag. Denk aan Mozes. Mozes vraagt ook aan God, ik wil u zien. En dan geeft God ook aan van, ja dat kan niet zomaar, want geen mens kan mij zien en leven. Maar ik zal aan u voorbij gaan. En als ik dan mijn hand wegneem, dan zult u mij van achteren zien. En hier vind je heel duidelijk terug van dat we willen we God zien in ons leven, Gods werkzaamheid in ons leven zien. Dat je dat niet altijd op het moment zelf ervaart. We leven voorwaarts, maar we begrijpen het achterwaarts. In die zin dat we pas achteraf zien dat God werkzaam in ons leven is geweest. Maar goed, ook voor dat soort dingen moet je geloofsogen hebben. In ieder geval eisen sommige mensen, misschien soms wij zelf ook wel, van God dat hij zich op zijn wijze aan ons openbaart. En misschien is dat zelfs wel ook wel dat we zeggen, ja, we hoeven hem niet zozeer te zien. Maar ik zou toch wel graag een briefje uit de hemel, stem van hem willen horen, een teken van hem willen krijgen. Maar dat is aan God, of hij op die wijze werkt. Nou, dat is het eerste punt waarop we zouden kunnen zeggen van ja, hierdoor komt het dat men God niet wil kennen. Omdat God niet aan de verwachtingen voldoet. Men stelt zelf de eisen aan God hoe hij zich aan ons openbaart en hoe hij zich bekend maakt. Aan de andere kant is het ook zo dat men verkeerde verwachtingen van God heeft. God moet zus en zo werken. Het zit ook bijvoorbeeld in de vraag van, ja, als God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende? En hieraan vind je ook gewoon terug, hè, dat men eigenlijk van God eist dat hij op hun commando verschijnt en doet wat ze zeggen. In wezen maakt men zichzelf dan tot baas van God. In wezen zegt men dan ook, God moet zijn zoals wij hem verbeelden, zoals wij vinden dat hij moet zijn. Ik denk hierbij bijvoorbeeld ook aan hoe Israël met hun Messiasverwachting omgaat. Beter gezegd, hoe zij omgaan met de Heer Jezus Christus. Zij zien hem niet aan de Messias, omdat hij niet voldoet aan hun verwachtingen. We zien dat bijvoorbeeld ook bij de discipelen ergens terug. En die komen dan uiteindelijk wel tot inkeer, want wat verwachten zij? Ze verwachten hem als bevrijder, nationale bevrijder van Israël, die de Romeinen in de pan zou hakken. Maar dat gebeurt niet. Want God verschijnt in eerste instantie in Christus tot vergeving van zonden. Op een hele andere manier. En in dat opzicht is Jesaja 53 nog steeds een heel moeilijk hoofdstuk voor het volk Israël. Goed, twee redenen waarom men God niet wil kennen. Men neemt geen genoegen met Gods werken, maar wil hem zelf zien. En men heeft verkeerde verwachtingen van God. In dit opzicht is het ook wel even aardig om te kijken wat er in Psalm 3 of in Psalm 10 vers 3 staat. En ik citeer dan uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat, de mens zonder God prijst wat hij najaagt. En als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de Heer. Hij denkt in zijn waan, niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs. De mens die zonder God rekent, die prijst wat hij najaagt. En wat prijzen ze dan wat ze najagen? Nou, in zekere zin is dat aan de ene kant is dat wel vaak hè, de echte atheïsten, de wetenschap, want daarin zijn alle antwoorden te vinden. En daarin gaat men eigenlijk zo ver dat men voor feit houdt wat men gelooft. Ik denk bijvoorbeeld de bekende opvatting over het multiversum. En daarin zegt men, stel je nou voor dat er heel veel universums zijn, dan maakt dat de kans veel groter dat er in één van die universums leven is zoals we dat op aarde vinden. Dus zegt men, er zullen wel heel veel universums zijn en toevallig leven wij dan in het universum waar dan leven is. En dan hebben we statistisch bewezen dat het kan. Maar hoe kun je nou weten dat er buiten onze universum nog een universum is? Dan moet je geloven. En we hebben daar geen enkele bewijs, geen enkele aanleiding voor. In wezen heeft men van hun wetenschap uiteindelijk toch ook geloof gemaakt. Of beter gezegd, iedere wetenschap is uiteindelijk gebaseerd op geloof. Maar men beroemt daarin. De wetenschap is uiteindelijk God geworden. Maar je kunt het ook nog eens een keer zien in het materialisme, wat we ook in onze samenleving veel terugzien. De mens zonder God prijst wat hij najaagt, zijn geld, zijn goed. En als hij dan rijk is, vervloekt en veracht hij de Heer. Misschien niet bewust, misschien niet heel bewust dat hij zegt van God, ik wil u niet meer. Maar wel dat hij zegt, ik heb God niet nodig of God bestaat niet, want ik heb het goed zo. Ik red mijzelf wel in mijn leven. Hij denkt in zijn waan, niemand vraagt mij rekenschap. Hij neemt geen verantwoordelijkheid meer voor zijn leven. En een van de eerste dingen wat gebeurt in de Bijbel, in Genesis 1, is dat de mens verantwoordelijkheid krijgt. De mens krijgt verantwoordelijkheid voor deze schepping. En wat zien we in deze tijd, waarin het kapitalisme, maar waarin ook de wetenschap, op de allerhoogste toppen staan. We zien dat het nog nooit zo hard bergafwaarts is gegaan in onze leefomgeving, hè, wat betreft het milieu. En wat dan ook, dan in deze tijd. Het gaat niet goed. Ja, zo gaan we met God om. Het is niet zozeer dus de vraag waarom kent men God niet, maar meer de vraag waarom wil men God niet kennen. Nou, dat heeft vooral met het feit te maken dat men zichzelf als God ziet. Het feit is wel, als we het begin van de Bijbel lezen, in het begin schiep God de hemel en de aarde, dat de Bijbel stelt dat God vanzelfsprekend is. En dat het ook vanzelfsprekend is dat hij de kosmos gemaakt heeft. Daar is geen discussie over. En een ander feit er tegenover is dat het niet vanzelfsprekend is dat wij bestaan. Omdat wij afhankelijk zijn van Gods keuze om ons te maken. God heeft er uiteindelijk voor gekozen om ons te maken. Hij had daar blijkbaar het verlangen toe. Om ons te maken, om ons te creëren. Om ons zijn liefde te geven. Om ons het leven te geven. En ja, dit is niet alleen een theoretisch feit. Maar dit is ook een feit wat een invloed mag uitoefenen op de praktijk van ons dagelijks leven. En dan denk ik aan een tekst uit Efeze 3 vers 11 en ik lees hem uit de Naderse Bijbel. Waar dan staat, en dat klinkt in eerste instantie theoretisch. Maar ik geloof dat dat toch ook een enorme praktische uitwerking op ons leven heeft. En wat er staat in Efeze 3 vers 11 overeenkomstig het voornemen van eeuwigheden. Dat hij heeft verwezenlijkt. Verwerkelijkt in Christus Jezus. Overeenkomstig het voornemen van eeuwigheden. Dat hij heeft verwerkelijkt in Christus Jezus. Je zou deze zin ook als volgt kunnen vertalen. Dat is wat duidelijker. Overeenkomstig het plan van de tijdperken. Dat God heeft gerealiseerd in Christus Jezus. God heeft een plan gemaakt. Waarin de tijden, waarin de tijdperken, de eeuwen, de aionen zijn opgenomen. En daarin heeft hij de Heer Jezus Christus een centrale rol gegeven. Want hij is degene door wie alle herstelwerkzaamheden worden verricht die noodzakelijk zijn geworden. Doordat wij van de schepping, doordat wij van de wereld om ons heen naar ons eigen leven een zoortje hebben gemaakt. En hieruit kunnen we concluderen dat wij geen toevalligheden zijn. Maar dat wij een onderdeel zijn van Gods plan. En dat plan lezen we elders ook, dat heeft door God ook al opgesteld voor de grondlegging der wereld. Dus nog voor de schepping. En God kent het begin van dat plan en God kent het einde van dat plan. En God weet precies hoe het loopt. En hoe komt dat? Omdat God boven tijd en ruimte staat. Hij beheerst tijd en ruimte. En zodoende beheerst hij ook ons leven. En zodoende kan hij ook in onze levens regeren. Hij regeert dan nu weliswaar niet meer over de schepping, maar hij wil wel in onze levens regeren. En hij wil zijn regering in ons leven kenbaar maken. En hij wil ons leiden door dit leven. En hij wil ons een doel geven in ons leven. En hij wil ons zin geven in ons leven. Wij zijn geen toevalligheden, maar wij zijn door God geschapen. En zoveel als Genesis 1 het bestaan van God rechtvaardigt, zoveel rechtvaardigde dat ook ons bestaan, omdat de rechtvaardige God ons geschapen heeft. En die God wil omgang met ons hebben. Hij heeft ons uit verlangen geschapen. Hij heeft ons uit verlangen en liefde geformeerd. En daarom mogen we er zijn. En daarom ziet hij ons ook. We gaan nog even wat meer in over dat gerechtvaardigd zijn van God. En nu gaat het dan meer over het feit dat zijn handelen gerechtvaardigd kan worden. Genesis 1 vers 1 rechtvaardigt het bestaan van God. Als zijnde van God is er altijd geweest en hij staat boven tijd en ruimte. En boven materie. De materie komt ook uit hem voort. En dat gegeven, dat rechtvaardigt ook zijn handelen. Alles wat hij doet. In zijn boek over Genesis schrijft Jonathan Sacks hierover ten aanzien van het volk Israël. De Tora begint met de geboorte van het heelal. Om de schenking van het land Israël aan het volk Israël te rechtvaardigen. De schepper van de wereld is eigenaar van en heerser over de wereld. Met zijn schepping verleent hij eigendomsrecht. De aanspraak van het Joodse volk op het land is niet te vergelijken met die van enig ander volk. De aanspraak vloeit niet voort uit willekeurige feiten als vestiging, historisch verband, verovering of internationale overeenkomst. Zij komt voort uit iets diepgaanders, het woord van God zelf. Eigenlijk zegt Jonathan Sacks zoveel als: het feit dat het volk Israël bestaat en dat het beloofde land voor hen is, komt voort uit een directe opdracht van God. Nou, en zoals Israëls bestaan op die manier door Gods woord gerechtvaardigd wordt, zo gebeurt dit uiteindelijk met al het bestaan. Ook ons bestaan. En dat is natuurlijk makkelijk te accepteren wat betreft de goede dingen, maar dat geldt ook voor de minder goede dingen. En in dat opzicht over die balans tussen goede en minder goede dingen moet ik denken aan Klaagliederen 3, vers 38 tot 40, waaraan staat: komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade, daarmee wordt bedoeld het oordeel, en het goede, een zegen voor Israël op basis van het feit dat zij zich aan Gods wetten hebben gehouden. Wat klaagt dan een mens die leeft? En dan zou je dan tussen haakjes achter kunnen zeggen als hem onheil treft. Want, wordt er dan uiteengezet, laat ieder klagen over zijn zonde. In de tijd dat Klaagliederen geschreven is, in de tijd van de koningen, in de tijd dat de wet gegeven werd, gaf God ook aan van: joh Israël, volg mijn bevelen op en je zult zegening ontvangen en leven. Volg mijn bevelen niet op en het zal je slecht gaan. En het feit dat het volk Israël in ballingschap werd gevoerd, had alles ermee te maken dat ze Gods wet niet hielden. Als je dit nog wat breder uittrekt en daar een geestelijke les uit leert, dan zou je kunnen zeggen van: ja, weet je, als we het goede van God accepteren, waarom accepteren we dan ook niet het feit dat hij het kwaad toelaat? En denken we er misschien niet eerst eens over na waarom God dat kwaad toelaat? Waarom dat kwaad er is? Heeft dat niet alles te maken met ons eigen handelen? Nou, dan gaan we nog even verder in Klaagliederen 3, vers 38 tot 40. Want dan wordt gezegd: laten we onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laten we terugkeren tot de Heer. En om het wat onderbiedig te zeggen: van joh, laten we niet letten op de splinter in Gods ogen, maar laten we eerst die balk uit onze eigen ogen halen. En daarbij opgemerkt, ja, dat we natuurlijk niet kunnen zeggen dat God een splinter in zijn oog heeft. Maar laten we het nog even wat groter maken. Er zijn er ook velen in deze wereld die niet in God geloven of niet in God willen geloven, die bij God een balk in het oog zien, terwijl die balk bij henzelf te vinden is. En misschien is het ook wel nodig om hen tot geloof te brengen, dat we die balk eerst, die balk die ze in Gods ogen zien, eerst verkleinen tot een splinter, voordat uiteindelijk ook die splinter weggenomen kan worden. God doet soms dingen die wij niet begrijpen en die we als kwaad kunnen beschouwen. Ja, het is denk ik goed om hier nog een aantal dingen over op te merken. Want dan kom je toch weer op de vraag van: waarom laat God gebeuren wat er gebeurt? Drie punten wil ik daarover noemen. Allereerst, mag God als schepper niet zelf weten hoe hij met zijn schepping omgaat? We hebben net gezien dat Gods bestaan vanzelfsprekend is. En we hebben net ook gelezen van dat het volk Israël zijn bestaansrecht ontleent aan de God die schepper van hemel en aarde is. En dat in die schepping van hemel en aarde en alles wat daar in het vervolg van Genesis uit voortvloeit, ja, ook dat bestaan van Israël en dat land dat hen beloofd wordt, een realiteit wordt. Mag God als schepper niet weten hoe hij zelf met zijn schepping omgaat, hoe hij die inricht en hoe hij die behandelt? En dan denk ik aan wat Paulus in Romeinen 9 vers 20 zegt. En dan gaat het vooral ook over Israël. Maar in algemene zin kunnen we daar toch ook wel wat van leren. En dan zegt hij: maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Wie ben jij nou als mens? Klein, nietig mensje. Stofje op de weegschaal. Een stipje in de tijd. Hoe kun jij je tegenover de eeuwige God verhouden, die boven tijd en ruimte is, die er altijd is geweest, die er zelfs is geweest voor de schepping en die altijd zal blijven? Hoe kun je dan God tegenspreken? En dan geeft hij daar als antwoord een retorische vraag ook op, waarin hij dan zegt: zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt u mij zo gemaakt? Waarom hebt u mij zo gemaakt? Ja, wat voor recht hebben wij om God in dat opzicht tegen te spreken? Hij heeft ons zo gemaakt. Hij is onze schepper. Hij heeft ons de levensadem gegeven. Hoe kunnen wij ons dan verwijtend tegenover hem verhouden? Dat is het eerste punt. Mag God als schepper niet gewoon weten hoe hij met zijn schepping omgaat? Het tweede punt, dat hebben we eigenlijk ook net al wat van gezegd, vanuit klaagliederen. Hoe is het eigenlijk met onze eigen rechtvaardigheid gesteld? Nou, als we dan naar een ander gedeelte in Romeinen 3 kijken, Romeinen 3 vers 23, dan is dat niet best. Want daar concludeert Paulus, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En dan zou je even heel concreet kunnen denken aan die opdracht in Genesis 1. Waar dan tegen de mens wordt gezegd, wees vruchtbaar, word talrijk en alles wat er volop volgt. Hoe wordt daar vorm aan gegeven? We weten dat die opdracht al heel snel mislukt is. Volgens de Joodse overlevering zondigde de mens al na 1 uur nadat God het gebod gaf om niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Na 1 uur al. En volgens diezelfde Joodse overlevering was dat in totaal 10 uur nadat God de mens geschapen had. Zo snel gaat het al mis met de mens. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Hoe rechtvaardig zijn wij dat we menen dat we God kunnen veroordelen? Het mooie is dan om vervolgens een versje verder te kijken in Romeinen 3. Van Romeinen 3 vers 23 gaan we naar Romeinen 3 vers 24, waar dan een ene adem aan toegevoegd wordt en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door Gods genade, door de verlossing in Christus Jezus. Drie zaken dus. Wij kunnen God niet ter verantwoording roepen omdat hij schepper is van deze schepping en zelf mag weten hoe hij daarmee omgaat en omdat wij zelf van nature onrechtvaardig zijn. En tegelijkertijd mogen we het ook niet doen omdat God ons in over onze overtreding, namelijk in het hem, ter verantwoording roepen. En dat is misschien nog het minste probleem, maar het grootste probleem is al het kwaad dat we hebben gedaan, dat hij daarin toch ons tegemoet komt in de Heer Jezus Christus. We zijn gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Ja, en als we daar nog eens verder over nadenken, dan kunnen we daar ook weer wat lessen uit leren, uit deze drie zaken. Als we erkennen dat God als schepper zelf mag weten hoe hij met zijn schepping omgaat, dan kunnen we niet anders dan erkennen dat God gerechtvaardigd is om dat met ons te doen wat hij wil. En dan kunnen we dat in wezen ook loslaten. En dan kunnen we ons in wezen ook aan hem overgeven. Heer, doet u maar wat u wil. U zult er wel een zekere bedoeling mee hebben, ook al begrijpen wij het niet. De andere les is, als het gaat over onze eigen rechtvaardigheid die we niet hebben, is dat wij in principe naar de mens gesproken alle krediet bij hem verspeeld hebben. En toch worden we gerechtvaardigd. En wel doordat God ons het grootste offer gaf wat hij kon doen door de Heer Jezus Christus. En als je dieper gaat bekijken, zou ik zelfs kunnen zeggen dat we 2 keer gerechtvaardigd worden. De eerste keer is dan toen God ons, of in Genesis 1, toen hij de mens schiep, waarvan hij van tevoren wist dat die mens zou gaan eten van de boom, de kennis van goed en kwaad, en zou gaan zondigen, en de meest vreselijke dingen zou gaan doen. Want is er niet uiteindelijk in Genesis 4, hè, na de zondeval, het eerste voorval wat beschreven wordt, de moord van Kaïn op Abel? En toch schept God ons. En je kunt het ook zien op het moment dat wij onze conceptie kregen, waarvan we niet wisten dat het gebeurde, omdat we nog geen besef hadden. En toch wist God toen al, denk aan Psalm 139, hoe ons leven zou gaan lopen en welke fouten we zouden maken en tot welke mislukkingen we zouden komen. En toch liet God ons geboren worden. En worden zwangerschappen onminder afgebroken. Om het maar even heel hard te zeggen. En daar wil ik dan ook gelijk aan toevoegen. Kunnen wij het als mens maken? Hoe kunnen wij het als mens rechtvaardigen? Om zomaar, zoals heel vaak gebeurt in onze samenleving, ongeboren leven af te breken. terwijl ons toch, als het ware iedere dag, het leven gespaard wordt. En dan denk ik ook aan wat in Psalm 51 vers 7 staat, waar we lezen, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En toch mochten we geboren worden. Daar vindt ergens een rechtvaardiging plaats, dat God niet al van tevoren zegt, ik breek jouw knop al in het begin. Ik breek de bloem al in de knop. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, toch mocht ik geboren worden. Dat is de eerste rechtvaardiging. En de tweede rechtvaardiging, daar hebben we net over gehad. Dat gebeurde toen God in Christus afdaalde in ruimtetijd en onze zonde droeg. En wat gebeurde er toen? En dan vatten we het hele boel even kort samen. De oude schepping, de oude vervallen schepping die we waren, veranderde in een nieuwe schepping, zoals in 2 Korinthe 5 vers 17 staat. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En hoe moeten we dat dan zien? Nou, in zekere zin worden we geestelijk hersteld, dat betekent doordat we de Heilige Geest hebben gekregen, en dat we in staat zijn het goede te doen. We hebben naast onze oude natuur die in ons binnenste is, waarin zoveel egoïsme voorkomt, een nieuwe natuur gekregen, die heel geheel gericht is op God en op onze omgeving, op God en de ander. Die nieuwe natuur is erop gericht om God lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf. Denk maar even aan de gaven van de geest in Galaten 5 vers 22. Die gaven zijn altijd gericht op een ander en niet op onszelf. Dat is die nieuwe schepping. Een gedeeltelijk geestelijk herstel, want we hebben ook nog steeds wel te maken met onze eigen zondige natuur, die God als dood beschouwt en die we zelf ook als dood zouden moeten beschouwen. En in plaats van dienen we te leven uit de nieuwe natuur, maar toch oefent die oude natuur nog altijd zijn invloed op ons uit. En tegelijkertijd is hieraan verbonden ook, en dat wordt dan ook genoemd, hè, de belofte van de Heilige Geest die in onze hart is uitgestort. Dat geeft ons enerzijds de kracht om in nieuwheid van leven te staan, maar anderzijds ziet het ook op de hoop van fysiek herstel. Het krijgen van een onvergankelijk lichaam waarin de zonde niet meer heerst. Hoe werkt dat uit? Ja, dan denk ik in dit opzicht aan Romeinen 8 vers 20. Als wij dan als veranderde, als bekeerde, als wedergeboren gelovigen in deze schepping worden gezet. Die schepping die nog steeds wel onderhevig is aan de vloek van de zonde. Maar waaraan God er wel een belofte heeft gegeven. Zo lezen we in Romeinen 8 vers 20, waar dan staat, met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. En zien we dat nu ook niet in deze tijd, nu het in heel veel opzichten slecht gaat. Denk aan de coronacrisis, hoeveel slachtoffers dat nu heeft geëist, maar ook ziektes, hongersnoden, oorlogen en alles wat daar plaatsvindt. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Daarmee wordt geduid op de gelovigen. En die gelovigen zullen als het ware de eerstelingen, na Christus als de eersteling zijn, de eerstelingen onder de mensen zijn die een nieuwe schepping mogen verkondigen. En zit daar al niet al nu iets in van nu wij al geestelijk die nieuwe schepping hebben ontvangen, dat we daar niet nu al ook wel iets van mogen verkondigen? En dan wordt er vervolgd in Romeinen 8 vers 20, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. En daarom verlangt zij naar het openbaar worden van die kinderen van God, want dat betekent verlossing. In de schepping is dus weliswaar hoop te vinden, maar dus ook mineur. Namelijk die vloek, namelijk de dood die heerst. En in zekere zin is dat ook nog steeds het geval in ons leven. Ons innerlijk wordt wel van dag tot dag vernieuwd, zoals Paulus in de Korinthebrief zegt. Maar ons uiterlijk vervalt nog wel steeds. En Paulus draait dat om, hè, en die zet dat positieve erachterna. Ik denk dat je hem ook wel eventjes voor sommige momenten mag omdraaien. Dat je mag zeggen, van ja, ondanks dat je een wedergeboren kind van God bent, wil dat nog niet zeggen dat je totaal geen last meer hebt van het lijden van deze wereld, van de vloek van deze wereld. Hoe verhouden die vloek en die hoop, die geestkracht zich tot elkaar? De vloek en de hoop. En dan denk ik wat er in Romeinen 8 vers 28 staat, waar dan geschreven wordt door Paulus, en we weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen, dus ook de vervelende, de nare dingen, meewerken ten goede. Dat werkt die geest in ons uit. En die geest werkt in ons uit dat we op die moeilijke momenten uitzien naar God. En beseffen van ja Heer, u bent de schepper van hemel en aarde. En ons bestaan wordt alleen maar gerechtvaardigd in het feit dat wij u erkennen als Heer van deze schepping. Dat we dat willen zien. Dat we dat willen zien. Want het feit is dat u Heer bent over deze schepping. Dat is zo. Dat staat vast. Alleen moet het wel zo zijn dat we ons hoofd daar niet voor afwenden. Of zoals je ziet in het Bijbelboek Openbaring, als daar dan de dag van de Gods oordeel komt, dat de mensen God nog steeds niet willen zien en zeggen van ja, bergen val op ons. Ze willen ons steeds niet met God te maken hebben. En we weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Daar vind je dan dat plan van God weer terug, dat plan van de tijdperk. God heeft daar wel als het ware bepaalde spelregels aan toegevoegd. En wanneer ben je volgens zijn voornemen geroepen? Nou, dat is als je dat offer, als je dat heilswerk van de Heer Jezus Christus aanvaardt. En uit dit vers kunnen we lezen dat juist in de chaos van ons persoonlijke leven, maar ook van de chaos in de wereld om ons heen, en dan zeg ik nu op dit moment ook juist in de coronacrisis. En hoe lang dat ook mag gaan duren, we weten niet hoe lang dat gaat duren. En juist ook in het verval van onze maatschappij. Wil God zijn werk in en door ons doen? En heeft hij een taak voor ons in deze wereld? En daar zullen we de volgende keer nogal op komen. Maar als er staat dat als de aarde woesten leeg is en dat God daar orde in gaat aanbrengen. En als er dan vervolgens staat dat God de mens naar zijn beeld schept. Dan kun je dat als een indirecte oproep opvatten. Als dat God wil, dat ook wij, als wij met chaos te maken krijgen, daarin als gelovigen handelend optreden. Niet dat we deze schepping kunnen verbeteren, heel kunnen maken, dat kan alleen de Heer Jezus Christus. Maar in iets van handelen, iets van het doen van goede werken, waarover de apostel Paulus het zoveel heeft, kunnen wij iets gaan laten zien van de hoop van Gods heerlijkheid die wacht. Dan kunnen we hoop bij anderen opwekken. Juist in de meest hopeloze situatie kunnen wij aantonen dat er hoop is, doordat wij blijven zien op God als schepper en de Heer Jezus Christus als zaligmaker. Juist in de chaos, als alles woest en leeg is, wil God zijn werk in ons doen. Ja, dan is de vraag aan ons, hoe beantwoorden wij onze rechtvaardiging door God? En we zagen hem dubbel, in de zin van dat God ons geschapen heeft, ook al wist hij dat we van tevoren dat we de fout in zouden gaan, maar ook door het werk van de Heer Jezus Christus, die zijn heerlijkheid, zijn goddelijkheid aflegde en de ruimtetijd inkwam. Hoe nemen wij verantwoordelijkheid voor de dubbele wijze waarop we gerechtvaardigd zijn? Dan zou je ook de vraag kunnen stellen, rechtvaardigen wij het nut van Christus offer aan ons, of gaan we mee in de zinloosheid van deze wereld? Verspillen wij ons leven? Goed, hoe we om kunnen gaan met het beelddragerschap en hoe we daartegen aan kunnen kijken, ook vanuit Genesis en verder in de Bijbel, daar zullen we het in de volgende studie over hebben. Tot zover deze studie.